Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 34, de versen 8 en 9. Psalm 34, vers 8 en vers 9. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En het negende vers: God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te allen tijd nabij en goed. 8 en 9 van Psalm 34. Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit het laatste vers van Psalm 119. Dat is vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het 16e hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 16, is onze schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119 vers 88. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 16. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd ten einde van 10 jaren, welke Abram in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als hij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abram zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar, zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak, Gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Bered. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abram noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We willen vanavond opnieuw de draad opnemen van onze serie overdenkingen van het leven van Abram. En maanden geleden, toen we dat voorlopig afsloten, zijn we met het begin van dit hoofdstuk bezig geweest. De tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het slot van het hoofdstuk. Te beginnen bij vers 9 tot en met het 16e vers. Genesis 16, vanaf vers 9 tot en met 16. Ik lees u alleen het eerste en het laatste vers. Het geheel is u zojuist voorgelezen. We beginnen dus bij vers 9. Toen zeide de engel des Heren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Tot en met het laatste vers. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij die de God des aanziens genoemd wordt. Wij naderen voor uw heilige ogen aan het begin van deze tweede dienst op uw dag. En wij smeken u, wil u ons aanzien vanuit de hemel uw heerlijkheid. Zie in de prediking, in de gebeden, in het zingen van de oude psalmen. Zie op ons en op onze kinderen neer. Want alleen uw genadige blik, uw neerzien op ons, kan ons arme verloren zondaren redden. En u weet, Heere, hoe arm wij zijn in onszelf. Van nature verloren mensenkinderen, kinderen des toorns. Niets is er bij ons dat naar u vraagt en naar u zoekt. Van nature wordt ons beeld getekend in Hagar. Op de vlucht van u, om nooit meer naar u terug te keren. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij zien wie we zijn in uw ogen. En opdat het tot het binnenste van onze ziel doordringt, dat wij verloren zondaren zijn. En dat de nood van ons leven zo gaat wegen op ons hart, dat wij gaan smeken om uw genadige ontferming. Wil u, o Heere, die ontfermingen vanavond ook laten blijken. Ja, uw ontfermingen zijn al zichtbaar als wij uw woord mogen bezitten. En uw woord mogen overdenken en samen mogen zijn in een kerkdienst. Dat is al een teken van uw bemoeienis. Van het feit dat u geen lust hebt in onze dood, maar ons roept tot bekering. Maar u weet, Heere, het is nodig dat u niet slechts komt met uw woord, maar ook dat woord krachtig door de werking van uw Heilige Geest toepast aan onze harten, opdat het woord door mag dringen tot in het binnenste van ons bestaan. En daar smeken wij bijzonder om ook deze avond, Heere, kom met de krachtige bediening van uw Geest en leg onze harten en onze gedachten gevangen onder uw woord. Laat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren genadig worden weggenomen. Het is warm. En de warmte kan een hindernis zijn in het luisteren en ook in het spreken. Heere, geef dat het zo niet mag zijn vanavond, maar dat de kracht van uw Geest ook die hindernissen weg mag nemen. Het kan zijn, Heere, dat wij met vele gedachten bezet zijn en ook dat zou niet verwonderlijk zijn. Want we nemen al onze gedachten, ook de zorgen van de week, de zorgen rondom degene die ons lief zijn, de zorgen over ons werk, we nemen ze mee in de kerk. En juist daar kunnen die gedachten ons zo bezighouden en zo afleiden. Heere, laat het vanavond niet zo mogen zijn. Maar wil u door de kracht van woord en geest onze gedachten gevangen leggen onder uw woord. Het kan zo zijn, Heere, dat wij in de kerk zitten en afgeleid worden door de kleinste en de meest onnaspeurlijke dingen soms. Als het zo is, Heere, wil dat wegnemen. En wil u geven dat we luisteren mogen. Maar niet alleen dat. We smeken bovenal van u of u wilt geven dat uw woord zo door mag dringen in ons hart. Dat we niet alleen maar luisteren mogen en aandachtig de boodschap tot ons mogen laten doordringen. Maar wil u bijzonder ook geven, Heere, dat uw woord mag doordringen tot in ons hart. Dat onze blinde ogen geopend worden. Ja, dat wij onder uw woord voor het eerst of ook opnieuw een godsontmoeting mogen hebben. Zoals Hagar dat ontving. Heel ongedacht, zittend bij de put. Waar ze vermoeid neerzat, verbitterd, ontgoocheld, ver van u. Heere, wil zo ook vanavond tot ons spreken. En hen die misschien verbitterd en ontgoocheld, of misschien niet verbitterd, maar met veel vragen in de kerk zitten. Of die zomaar voortleven. Wil u ze te sterk worden en aanspreken met die dringende vraag. Van waar komt ge en waar gaat ge heen? Met die dringende oproep, bekeert u, keer weder op uw weg. En met dat goddelijk onderwijs, waarin zoveel ligt opgesloten voor ons en voor onze kinderen. Heere, zegen zo uw woord. Voor hen die vreemdelingen zijn van uw genade, laat het een hamer en een zwaard. Laat het prediking van vrije genade mogen zijn, die harten treft en harten breekt. Wil u ook geven dat uw woord tot onderwijs mag zijn voor allen die u vrezen. Geef bijzonder ook dat uw volk in verwondering mag terugblikken. Wie zijt gij, o Heere, dat ge hebt willen omzien naar iemand die nooit naar u om zou zien en die niet naar u vroeg. Heere, dat die verwondering weer in het hart mag leven en het hart mag verbreken. Geef ook, o grote koning, dat de harten van uw kinderen vermaand mogen worden tot waakzaamheid, dat een misstap, een pad van zonde, een dwaalweg, zulke ontzaggelijke gevolgen kan hebben, tot in verre geslachten. Want ook daar worden we bij stilgezet vanavond. Heere, wil u geven dat uw volk nauwgezet mag leven, waakzaam, de oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. En ook leren mag van de afdwalingen en kromme wegen in het leven van de vader van alle gelovigen. Wil u uw volk ook oefenen in de kennis van u en van uw wegen. En geef dat het veelzijdig onderwijs, wat vanuit dit deel van uw woord tot ons komt, voor ons allen gezegend mag worden. Wees u, Heere, met de gehele gemeente. Denk aan de kerken waarvan wij deel uitmaken. Wil u onze kerken genadig zegenen? Wil u predikanten, hoogleraren, studenten, kandidaten tot de heilige dienst zegenen? Wil u geven dat zij geleerd en onderwezen mogen worden door u? Wil u arbeiders uitstoten in uw oogst? Wil u ook de gemeente zegenen, laat er velen bekeerd mogen worden. En wil u onze kerken midden in de verwarring en midden in de stormachtige ontwikkelingen van onze tijd bewaren bij uw woord, terugbrengen tot uw woord. En wil u geven dat de krachtige bediening van uw geest zichtbaar mag blijken. Wees u met de kerken in ons vaderland. Wil u uw afgematte erfenis, de gebroken muren van uw kerk en koninkrijk weer oprichten. Heere, bouw de muren van Jeruzalem op. Ja, breid uw koninkrijk uit over deze gehele wereld. Wil u zijn met de kerken hier, de kerken in Noord-Amerika, of waar ook ter wereld, wil u de werken der duisternis die zo machtig lijken een halt toeroepen, en wil u als de God des aanziens u ontfermen over uw kerk en over uw koninkrijk. Zegen het zendingswerk met allen die daarin bij betrokken zijn. Wil u geven, Heere, dat het dienstbaar mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot bekering van zondaren. Ontferm u over uw oude volk Israël. Laten zij, wie een sluier op het aangezicht ligt als zij uw woord lezen, tot kennis van de waarheid komen. Wil u zijn met hen die vervreemd zijn van uw woord, hoewel ze misschien van kindsbeen af uw woord kennen. Heere, breng ze terug. Wil het werk van evangelisatie, op wat voor wijze dat ook gebeurt, nog bekronen met uw zegen. En Heere, wees dan bijzonder ook met ons land en met ons volk. Wil u ons vorstenhuis, onze koningin, met haar gezin gedenken, ook in de moeite die ons vorstenhuis niet voorbij gaan. Denk bijzonder aan prins Klaus en het feit dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil u alles ten goede keren en uw zegen schenken aan alle middelen die gebruikt worden. We vragen u, Heere, wees met deze wereld, midden in de verwarring, waar brandhaarden zijn, onzekerheid is, waar zoveel is wat zorg geeft. In de vroegere Oostbloklanden, in Joegoslavië, in gebieden waar honger heerst, in de brandhaard die het nabije Oosten heet, in de volkerenwereld, de nazaten van de woudezel die Ismaël heet in de schriften. Heere, wil u ten goede de dingen doen keren en wil u uw koninkrijk doen komen. Ja, laat ook onder de nazaten van Ismaël de prediking van de God des aanziens nog mogen blijken. En wil u de verblinding van de islam en van welke andere godsdienst of bijgelover ook zijn mag, nog doorbreken. En uw woord, wat toch gepredikt moet worden tot de einden der aarde, ook daar laten verkondigen. Heere, we smeken dat niet omdat wij het verdienen, want wij belijden het voor u. Wil u op ons neerzien in uw gunst en genade, want wij hebben het niet verdiend. En daarom moeten wij erkennen dat alles aan onze kant verzondigd ligt. Maar wil u verzoening doen over onze zonden en ons horen in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. Psalm 31, het vijfde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, hebt u God wel eens ontmoet? Is dat dan mogelijk, vraagt u? God is toch een geest en niemand kan hem zien? Of een ander zegt, er staat toch ergens in de Bijbel dat God een verterend vuur is bij wie niemand wonen kan? Niemand kan God zien en leven? Dat is allemaal waar. En toch is het mogelijk om God te ontmoeten. Het is zelfs nodig voor u en voor mij. Vandaar die vraag. Hebt u, heb ik, God ontmoet? Nee, daarbij moeten we niet zo denken dat de Heere zich laat ontmoeten op precies dezelfde manier zoals zij Hagar ontmoette in de woestijn, in een zichtbare gestalte. Dat gebeurt niet meer. Hij ontmoet nu mensen door zijn woord en door zijn geest. We zeggen het vaak zo. God komt tot mensen in het gewaad, in het kleed van zijn woord. En als we God zo in het gewaad van zijn woord en geest ontmoeten, dan is dat een heel echte en een heel werkelijke ontmoeting. Iets wat je ook nooit meer vergeet. En zo willen we tegen de achtergrond van deze geschiedenis nadenken over de ontmoeting van de Heere met Hagar. Thema voor de prediking is heel eenvoudig: God ontmoet Hagar. We letten op drie dingen. Allereerst op de onmogelijke opdracht. Hagar moet terug en zich vernederen onder de hand van Sarai. In de tweede plaats de dubbelzinnige belofte. Want Hagar krijgt een belofte dat ze tot een groot volk zal worden en een zoon zal krijgen die Ismaël heet. Maar er is wat met die belofte waarom we die belofte dubbelzinnig noemen. En in de derde plaats de ootmoedige verwondering. En dan denken we bijzonder na over die woorden, gij God des aanziens. God ontmoet Hagar. In de eerste plaats de onmogelijke opdracht. In de tweede plaats de dubbelzinnige belofte. En in de derde plaats de ootmoedige verwondering. Zoals de meesten van u weten is het alweer heel wat maanden geleden dat we voor het laatst stilstonden bij de geschiedenis van Abraham, die in de Bijbel de vader van alle gelovigen genoemd wordt. Vorig jaar december dachten we in de adventstijd na over het bezoek van de engel des Heren aan Hagar. En de nadruk lag in die laatste preek vooral op de vraag die de engel des Heren aan Hagar stelde. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt ge en waar zult ge heen gaan? Met die vraag zocht de Heere Hagar op. En dat was eigenlijk alleen maar onverdiende genade. Want Hagar had helemaal niet naar de Heere gevraagd. Ze was haar eigen weg gegaan. En de omstandigheden waarin de Heere haar vond waren naar ons oordeel er ook helemaal niet gunstig voor dat ze een ontmoeting met de Heere zou hebben. En toch kwam de Heere in zijn neerbuigende ontferming. Laten we de hoofdlijn van de geschiedenis nog even kort in herinnering roepen. We weten dat Abraham een belofte ontvangen had. Bij herhaling was hem die belofte ingescherpt. Hij zou het hele land van Kanaan als een erfenis ontvangen. En daar zouden zijn nakomelingen wonen. Want God had aan Abraham een zoon beloofd. En uit die zoon zou een groot volk worden. Maar de tijd ging voort. En Abraham ontving het land Canaan niet. Zeker niet als erfbezitting. Maar wat nog veel moeilijker was. Abraham ontving geen kinderen. En uiteindelijk gingen de jaren door en werd het menselijk gesproken steeds onwaarschijnlijker en steeds onmogelijker dat zij ooit nog kinderen zouden krijgen. En uiteindelijk zochten ze zelf naar een oplossing. Op voorstel van Sarai sloot Abraham een tweede huwelijk. Dat was in het gewoonterecht van die streken van die dagen heel gewoon. Dan trouwde een man met een slavin. En wanneer uit die verbintenis kinderen geboren zouden worden, dan golden die kinderen als kinderen van de man en zijn eerste vrouw. En zo dachten Abraham en Sarai de belofte van God dichterbij de vervulling te kunnen brengen. En Abraham, hij trouwde met Hagar. Hij nam haar tot zijn tweede vrouw. En na verloop van tijd verwachtte Hagar, de slavin, de tweede vrouw van Abraham, een kind. En toen kwamen de spanningen in de tenten van Abraham en Sarai. Want Hagar was, al was ze dan slavin, blijkbaar een trotse vrouw. Die indruk maakt ze, tenminste wanneer we de geschiedenis lezen. En zij liet het Sarai in alle pijnlijkheid voelen dat zij Abrams kind onder haar hart droeg. En Sarai, begrijpelijk, reageerde uiterst geprikkeld. We lezen dat ze haar slavin Hagar vernederde. En toen dat eenmaal dag in dag uit gebeurde, was het te veel voor Hagar. En Hagar vluchtte weg uit de tent van Abram en Sarai in de richting van Egypte, het land waar ze uiteindelijk vandaan kwam. En zo ontmoeten we haar hier in dit teksthoofdstuk onderweg, op de vlucht. Ergens halverwege tussen Canaan en Egypte, op de weg langs de zee, bij een waterfontein die de naam Sur draagt. Daar zit Hagar. En als we haar toestand proberen te tekenen, dan zullen we in elk geval op deze dingen moeten letten. Hagar zit daar allereerst zeker verbitterd. Verbitterd om wat haar in Sarai's tent is overkomen. Was dat een behandeling? In haar binnenste is de toorn en de bitterheid aan het kolken. Maar naast de verbittering was er toch zeker ook iets van teleurstelling. Misschien wel ontgoocheling. Want stelt u het zich maar eens voor, daar zit ze in de blakende zon bij een waterput helemaal alleen. Misschien had ze wel gedacht dat wanneer ze zou vluchten, Sarai dienstknechten achter haar aan zou sturen. Of misschien dan toch Abram, wiens kind ze onder haar hart droeg. Wat meer zorg en wat meer, ja, barmhartigheid zou tonen. Misschien had ze gedacht, vind ik wel een karavaan waarbij ik me aan kan sluiten. Maar niets van dat alles. Ze zit daar ontgoocheld en teleurgesteld bij die put. En het derde is het ergste. Al voelde Hagar dat op dit moment waarschijnlijk niet zo. Ze is niet alleen verbitterd en teleurgesteld. Ze is ook nog op de vlucht voor God. Want daar in Sarai en Abrams tent, daar was de plaats in deze periode waar de God der vaderen, waar de levende God aanbeden werd. Daar bij de tent van Sarai en Abram stonden de altaren die gebouwd waren om God te aanbidden. En nu zij die tent en die leefgemeenschap vaarwel gezegd had, vluchten ze ook bij God en bij zijn dienst vandaan. En als we dat allemaal zo samenvatten, dan zeggen we tegen elkaar vanavond wel, dat is toch geen toestand, dat is toch geen plaats waarop de Heere zich zal openbaren. Iemand die verbitterd is, die het met Gods weg niet eens is. Iemand die daar wanhopig neerzit in eenzaamheid en bovendien nog op de vlucht is voor God. Niets lijkt erop te wijzen dat de Heere daar zal komen en dat hij daar zal spreken. En inderdaad, er is bij Hagar niets te ontdekken waardoor zij in aanmerking zou komen dat de Heere zijn engel zou zenden en haar zou opzoeken. En toch, daar komt de Heere. Waar Hagar niet naar hem vraagt en er niets in Hagar te vinden is, waardoor zij in aanmerking zou komen. Hagar op de vlucht voor God, op haar eigen weg, daar komt de Heere. En hij zendt zijn engel. De engel des Heeren wordt hij genoemd. En op andere plaatsen in het Oude Testament leest u ook over de engel des verbonds. En we hebben gezien, al is het lang geleden, dat daarmee bedoeld wordt de oud-testamentische verschijning van de Heere Jezus. Die later in Bethlehem geboren zou worden. Hij verschijnt in de oud-testamentische tijden als de verbondsengel of als de engel des Heeren. En zo komt de Christus in deze engelengestalte tot Hagar. En hij stelt haar die indringende vraag. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt ge en waar zult gij heen gaan? En in zijn mond klinken deze woorden als een dringende vraag. Want het gaat de engel des Heeren hier niet maar om te weten waar Hagar vandaan komt en waar de reis heen is. Want dat weet hij. Hij kent haar. Hij weet dat zij Hagar heet en de dienstmaagd van Sarai is. Nee, deze vraag is een ontdekkende vraag. Een vraag die diep ingrijpt in Hagars leven. Want deze vraag wil Hagar tot bezinning brengen. Hagar, wat doe je eigenlijk? Wat heb je verlaten? En welke duistere, onzekere toekomst ga je tegemoet? En dan antwoordt Hagar, ik ben op de vlucht voor het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Ja, ze moet voor de dag komen als een weggelopen slavin. Als een slavin die van haar meesteres is weggevlucht en nu op weg is naar Egypte. En als de Heer het niet verhoeden zou, daar in heidendom en duisternis om zou komen. En wat zegt de engel des Heeren dan? Als hij die indringende vraag gesteld heeft en in een ogenblik voor Hagar duidelijk wordt wat zij doet. Wegvluchten van de beschermende tent van Sarai en Abram. Op weg naar het heidense Egypte. Dan zegt de engel des Heeren, terugkeren Hagar. Keer weder, wij zouden zeggen keer terug tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Keer weder. Dat is een woord wat u in de Bijbel zo vaak tegenkomt, vooral bij de profeten. En dan wordt dat woord ook wel eens vertaald met bekeert u. En die gedachte speelt ook in deze woorden mee. Hagar moet terug. De weg terug. Ze moet omkeren. En ze moet teruggaan naar de tent. En al is het misschien schoorvoetend, moet ze vertellen wat ze gedaan heeft. En dan moet ze haar plaats als slavin weer innemen. En als Sarai haar wil vernederen, dan moet ze zich laten vernederen onder de hand van Sarai. Dat betekent, gemeente, dat de engel des Heeren hier aan deze vrouw, deze slavin Hagar, haar plaats wijst. We hebben al aangestipt in de vorige preek, ik zal het niet uitvoerig herhalen, dat dit niet betekent dat de Bijbel allerlei onmenselijke toestanden van slavernij goed zou keuren. Maar wel dat de Bijbel de gezagsordeningen, zoals die in die tijd waren, respecteert. Gij dienstknechten, zegt het Nieuwe Testament, zijt uw heren onderdanig. Maar behalve dat zij zich moet onderwerpen aan haar wettige dienst, aan haar wettige meesteres, zit hier ook die diepe inhoud in dat Hagar op de vlucht van de dienst van God op weg naar Egypte moet terugkeren naar de tent waar de levende God gediend wordt. Zit er iets in van de wederkeer, van de eis tot bekering. En juist als we die gedachte ook bij de woorden van onze tekst betrekken mogen, dan ziet u in deze geschiedenis een heel kenmerkend aspect van wat waarachtige bekering is. Bekering is ook wederkeer. U weet misschien, bekering heeft allerlei kanten. In de oude catechisatieboekjes wordt vaak gezegd, bekering dat is inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde en toekeer tot God. Maar bij bekering hoort wezenlijk breken met de zonde, terugkeer tot God. Breken met de weg van de zonde, breken met eigen gekozen wegen, breken met de vluchtweg van God af. En dat is het wat de engel des Heren allereerst tot Hagar zegt. Stop met de vlucht van God en keer weder naar het altaar en naar de plaats waar God gediend wordt. En dat is iets, gemeente, wat ook aan ons hart gelegd wordt vanavond in de prediking van dit gedeelte van het woord van God. Misschien zijn er ook onder ons mensen die buiten God leven. En als u zonder God leeft en nog onbekeerd bent, dan gaat u, dan loopt u, dan leeft u op een weg van God af. Eigen gekozen wegen. Misschien wel een eigen gekozen weg waarin u niet naar God zoekt en niet naar God vraagt. En dan zegt de Heere in dit gedeelte, in deze prediking vanuit het hoofdstuk over Hagar, stop, keer weder, behoud u om uw levens wil, want de weg waarop u gaat is de weg naar de ondergang, de weg naar Egypte. Eigen gekozen wegen zijn paden van de dood. Bekeert u, ja, er moet een breuk komen, een ommekeer komen. U zegt misschien, hoe moet die er komen? Wel, luister naar het woord, naar de scherpe eis. De Heere zegt, keer weder, keer om. En als u met die ernstige eis ernst gaat maken, ja, dan zult u het ontdekken dat uw hart niet bereid is, dat er onmogelijkheden zijn, dat u de eis van God uit eigen kracht niet kunt vervullen. Dan zult u gaan roepen om genade. Heere, schenk u me bekering. Bekeer u me. Dan zal ik bekeerd zijn. Is dat ons gebed al geworden? Onder de eis van God. Onder de dringende roepstem. Bekeert u? O mijn beste vriend, sla die eis niet in de wind. Kom niet met een goedkoop klinkende verontschuldiging. Ja, dat kan een mens uit zichzelf niet. Want God doet van de eis tot bekering en de eis van het geloof nooit afstand. En God neemt het uiterst hoog op. Wanneer mensen de eis tot bekering en de eis van de wederkeer naast zich neerleggen. Maar kom met die eis op de knieën. En smeek, Heere, geef wat geëist. En eis daarna wat ge zelf gegeven hebt. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Ja, kijk, dan komt er ook een ommekeer. Dan komt er een breuk in je leven. Dan kun je niet meer zo verder leven. Dan moet je terug. Want een van de kernaspecten van de waarachtige bekering is afkeer van de paden van de zonde. En dat komt uit in het leven. Zo gaat Hagar terug. En ze onderwerpt zich aan de hand van Sarai. Zware weg. Maar een weg die ze gaan moet. En die ze gaan mag. Want ze heeft niet alleen maar een eis. Een onmogelijke opdracht gehoord. Ze hoort ook een belofte. En dat klinkt Hagar als een bijzondere belofte in de oren. Het was ook een belofte, heel bijzonder voor haar. Want u leest in Genesis 16 dat die engel des Heren zegt dat Hagar, die het kind van Abram verwacht, dat zij tot een groot volk zal worden. De engel zeide tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Dat was voor een vrouw in die tijd in het oude oosten een belofte waar men heel trots op was en heel blij mee was. Kinderzegen, tot een groot volk worden. Dat gold als een bijzondere zegen. En bovendien blijft het daar niet bij. Nee, ze krijgt ook nog de belofte dat zij een zoon zal ontvangen. En de naam van die zoon zal Ismaël zijn. En Ismaël betekent letterlijk vertaald de Heere hoort. Precies hetzelfde als die andere naam zo bekend uit de Bijbel, Samuel. Ismaël, Samuel, de Heere hoort. Want, zo staat er ter verklaring bij, de Heere heeft uw verdrukking aangehoord. En dan wordt ook nog gezegd dat deze Ismaël, die als naam draagt de Heere hoort, dat hij een krachtig mens zal zijn. Een woudezel van een mens. Sommigen vertalen een wild paard, of zelfs wordt wel gedacht aan een zebra. Maar dat is niet waarschijnlijk. Het zal hier gaan om de wilde ezel die in die tijden ook in het nabije oosten in het steppengebied rondtrok. En die gold als ontembaar. Paarden kon je temmen, maar de woudezel was ontembaar. Die zou in gevangenschap sterven. En niet alleen was hij sterk en ontembaar als een woudezel. Nee, hij zou ook tot een volk worden waarvan geldt. Zijn hand zal tegen allen zijn. Een oorlogzuchtig volk. Zijn hand, zijn strijdhand tegen allen. En de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van zijn broederen. Dat wil zeggen, hij zal wonen in tenten. Het zal een Bedouïnenvolk zijn, een zwervend volk in de woestijn, waarvan deze Ismaël de stamvader zal zijn. Wel, die woorden moeten deze vrouw Hagar diep getroffen hebben. Een belofte. Ze heeft die woorden zeker ook opgevat als een zegen. En het is ook een zegen dat Hagar een kind mag krijgen en dat het kind tot een groot volk zal worden. Het is ook een zegen dat de Heere kennelijk op een bepaalde wijze zijn zegenende hand over de nakomelingen van Hagar zal uitbreiden. En daarin wordt duidelijk dat de zegen die aan Abraham beloofd was, in zekere zin zelfs ook zou afstralen op Ismaël. En toch voelt u in al deze woorden die we over de zegen die aan Hagar beloofd wordt zeggen, iets van een aarzeling. En die aarzeling heeft hiermee te maken dat ook al ontvangt Hagar een belofte waar zegen in ligt opgesloten, tegelijkertijd wordt heel duidelijk dat deze Ismaël niet de beloofde is. Hoe weet u dat? Nee, niet alleen maar uit het vervolg van de geschiedenis, maar zelfs uit deze woorden. Want wat staat er? Hij zal wonen voor het aangezicht van zijn broederen. Dat is een beeldende uitdrukking die betekent, hij zal een zwervend leven leiden. Hij zal in tenten wonen, een bedoïnenvolk in de woestijn zijn. Hij zal dus niet in Kanaan wonen, want hij zal geen vaste woonplaats hebben. Dus hij is niet de beloofde. Kijk, en daar komen de vragen. Want als Ismaël niet de beloofde is, dan betekent dat tegelijkertijd dat het feit dat Abraham Hagar tot een tweede vrouw genomen heeft, en dat Ismaël als kind van Abraham geboren zal worden, dat is niet de weg die de Heere voor Abraham en Sarai had uitgestippeld. Dat is een eigen weg. Een vleeselijke weg. Die Abraham en Sarai zelf gekozen hebben. En vandaar dat de Heere deze weg toch niet goedkeurt. En wat voor gevolgen heeft deze vleeselijke weg van Abraham en Sarai niet gehad? Want al belooft de Heere aan Hagar zegen, al belooft hij dat Ismaël tot een groot volk zal worden, in de verdere toekomst zullen de volken die uit Ismaël voortkomen Israël benauwen. Want Ismaël, de volken die uit Ismaël voortkomen, ze zijn er tot op de dag van vandaag. En ze benauwen het volk dat uit de belofte is voortgekomen. Zoals ze door de eeuwen heen allerlei volken geweest zijn, juist de broedervolken van Israël, die het volk dat God heeft uitverkoren benauwd hebben. En welke geweldige les ligt daarin opgesloten? Deze gemeente, dat wanneer de vader van alle gelovigen, want hij is hier de eerst verantwoordelijke, het was zijn weg. Wanneer de vader van alle gelovigen, Abraham, een eigen gekozen weg gaat, dan zondigt hij niet goedkoop. En zo is het nog met de kinderen van God en met de knechten van God. Tot op de dag van vandaag, als zij een eigen gekozen weg gaan, zondigen zij niet goedkoop. Hoe niet? Laat ik twee dingen noemen. Als iemand die een knecht van God, een kind van God is, tegen beter weten in eigen wegen gaat, dan bezoekt de Heere die zonde. Meestal is het zo dat wanneer die zonde heeft plaatsgevonden, dat de gevolgen van die zonde ook in zijn eigen leven al blijken. De littekenen van die zonde blijven over. Denkt u maar aan het bekende voorbeeld van David die in zonde viel. En toen hij door de Heere weer in ere hersteld was na zijn schuldbelijdenis, bleven de littekenen van die zonde zijn leven lang tot op zijn sterfbed zichtbaar. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. De littekenen blijven ze meedragen tot aan het einde toe. En het kan zelfs zo zijn. Kijk opnieuw maar naar David. Dat de gevolgen van zijn zonde in zijn gezin, in zijn familiekring zichtbaar worden. O nee, dat gebeurt nooit zo dat de mensen die daardoor getroffen worden zelf niet verantwoordelijk zijn. Want wat er gebeurde met Absalom, dat was Absaloms eigen schuld. Wat er gebeurde met Amnon, dat was Amnons eigen schuld. Maar David heeft gezien, toen Amnon vermoord werd. En toen Absalom viel als een opstandeling. Absalom, mijn zoon. Ach, waar ik voor u gestorven. Absalom, mijn zoon. Gods volk zondigt niet goedkoop. Want de Heere bezoekt de zonde in het leven van zijn kinderen. Met de roede. En dat kan, zoals we hier zien in dit aangrijpende woord aan Hagar, tot in lengte van jaren zijn gevolgen hebben. Wat een geweldige waarschuwing. Juist ook vanuit het leven van de vader van alle gelovigen. Om nauw te leven, kind van God. Om zorgvuldig te leven. Om het woord van de gezegende Heere Jezus Christus ter harte te nemen. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En hoeveel oorzaken. Ik stel het alleen als vraag vanavond. U mag het meenemen naar huis. Hoeveel oorzaken van kerkverlating, van verwatering van de leer, van verbrokkeling van de kerk, liggen er niet in de zonde van het volk van God. Hoeveel ingezonkenheid en afwijking van de leer der vaderen, de leer der schriften, vinden niet hun wortels in de zonde van de levende kerk. Iets om over na te denken. Want Gods volk zondigt niet goedkoop. De zonde van Abraham, dat hij niet let op de woorden van de Heere. Het gevolg ervan is Ismaël. En is de vijandschap van Ismaël tegen Isaac, die straks in de tent openbaar komt en in de geschiedenis van de volken zichtbaar wordt. Is de vijandschap van Ismaël tot op de dag van heden tegen het volk uit Abraham gesproten. Gods volk zondigt niet goedkoop. En dan is het heel merkwaardig dat Hagar daar op dit ogenblik eigenlijk weinig oog voor gehad heeft. Het is alsof God het voor Hagar verbergt. Het staat in de woorden, maar enigszins verhuld. Hagar verblijdt zich dat ze een kind mag krijgen, dat het een jongen zal zijn, dat hij tot een groot volk zal worden. En Hagar verblijdt zich vooral in God. Ah, zegt u, was Hagar dan een bekeerde vrouw? Was Hagar dan iemand die op dit ogenblik door de Heere werd opgezocht en met een belofte en een bevel in aanraking kwam en terugkeerde? Betekent dat Hagar een ander leven kende, de God van Israël ging vrezen? Daar is nogal wat verschil van mening over. Sommigen zeggen nee, anderen zeggen ja. En we zullen het antwoord op die vraag maar laten liggen. Want dat kunnen we pas beantwoorden als we aan het einde gekomen zijn van wat er gezegd wordt over Hagar. Als ze straks met haar zoon, met Ismaël vlucht uit de tent van Abraham. Maar één ding is zeker. Hoe we Hagar ook zien, Zij is hier een vrouw die door God ontmoet wordt. Door de Heere wordt aangesproken. En in wier hart een kostbare belijdenis leeft. Een belijdenis waarvan ik wel zou wensen dat we daar allemaal iets van kenden. En in die zin zou ik het u op het hart willen drukken. Laat Hagars belijdenis ons tot voorbeeld zijn. Ik zeg niet alle daden van Hagar. Maar ik zeg wel de belijdenis die Hagar hier uitspreekt. Want wat zegt ze? Wel, als ze dit alles gehoord heeft, het bevel en de belofte, dan zien we in gedachten deze Egyptische slavin met haar trotse fiere hoofd, zien we neerbuigen bij die bron aan de weg naar Egypte. En ze riep de naam des Heren aan, want zo kunnen we vers 13 ook lezen. Zij noemde de naam des Heren, zij riep de naam des Heren aan. En hoe spreekt ze de Heren dan aan? Wel, ze spreekt de Heren zo aan zoals de Heren zich aan haar geopenbaard heeft. Gij God des aanziens, want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet? Deze laatste woorden zijn niet al te gemakkelijk uit te leggen. Waarschijnlijk betekenen ze dit, dat Hagar hier zegt, gij God des aanziens, heb ik naar u omgezien? Nee, Heere. Maar al zag ik niet naar u om, u zag naar mij om. Bovendien zit er ook nog iets in deze woorden opgesloten dat de volgende strekking heeft. Ze spreekt er haar verwondering over uit dat de Heere haar heeft aangezien en dat ze nog leeft. Dat ze niet verteerd is, want dat zou ze verdiend hebben. Wanneer ze ziet op zichzelf, op haar verbittering en haar verzet, waarin ze bij die put zat, op het feit dat ze van God en van zijn inzettingen, van zijn altaren op de vlucht was, dan zegt ze dat ik nog leef en dat God mij in gunst heeft aangezien. En vanuit die belijdenis geeft ze ook aan die put tussen Kadesh en tussen Beret een naam. En ze noemt die put Lachai Roi. Dat betekent de put van de levende die mij heeft aangezien. Daarmee zegt ze dus, God die mij hier heeft aangezien, dat is Lachai, dat is de levende. En hij is Roi, hij is de God die mij heeft aangezien. O God des aanziens, levende God. En daar hebt u enkele trekken in die belijdenis van Hagar die bijzonder sprekend zijn. Want wanneer God ons aanspreekt zoals hij Hagar heeft aangesproken, dan gaan we erkennen dat God God is en dat God de levende is. Want als God in ons leven spreekt, dan krijgen we te doen met de levende God. Dan is het woord God niet slechts een woord van drie letters, wat wij van kindsbeen af gehoord hebben en waar we vanaf de zondagsschool en in de kerkdiensten mee vertrouwd geraakt zijn, dan wordt God de levende God. De levende God die spreekt, de majesteit, de heiligheid, de goedertierenheid, de genade die van hem afstralen. Dat worden levende werkelijkheden. En een van de dingen, gemeente, die de armoe van de kerk van vandaag en van de theologie van vandaag uitmaken, is dat er zo weinig zicht is op God als de levende. God als de levende. Dan krijg ik ontzag voor God. Wat de schrift noemt de vreze. Dan krijg ik eerbied voor God. Dan ga ik ontdekken wie God is en hoe hij denkt over mij en over mijn leven. Ik ga mij neerbuigen in stof en in as. En zodra ik geleerd heb dat God de levende is, zal ik nooit anders dan met diepe eerbied spreken over God. Hebben wij ontdekt in ons leven dat God de levende is? De levende God die spreekt, die troont in de hemelen. Ja, de hemel zelf is eigenlijk niet groot genoeg om hem te bevatten. En die ook laag neerziet op deze aarde en spreekt vanuit het woord en door zijn geest. Hebben wij ontdekt dat de hele wereld voor deze God verdoemelijk is? Dat wij schuldig staan voor hem? En dat wij de genade van deze almachtige God nodig hebben? O, dan verandert ons spreken over God. Dan komt dat goedkope, makkelijke praten, wat er vandaag zoveel is, ja, dat gaat weg. Dan zeg je, God is God. De majesteitelijke, de verhevene, de levende. Met hem heb ik te doen. Voor hem sta ik, als schuldig mensenkind. Als verlorene. En die God die over de zonde torent, daarvan zegt Hagar het in haar belijdenis, die is niet alleen de levende Lachai, maar hij is ook de God die naar een arme verloren zondaar, als ik omzag, Lachai, Roi, de levende die omzag. En dat is nu het grootste wonder waar Hagar iets van ziet. Misschien was het maar een tijdelijke indruk als uit de verte. Maar het is toch zeker vanuit haar woorden dat ze er wel iets van gezien heeft. God heeft naar mij omgezien. En dan moeten we er eens op letten. Hoe dat dan gebeurde bij Hagar. Hagar, ze werd opgezocht door de engel des Heren. God zag naar haar om. Terwijl zij niet naar God had omgezien. Niets in haar had naar God gevraagd. Ze had misschien wel een stille haat tegen die God. Want alles wat aan de tent van Sarai herinnerde, aan de wrede handen van Sarai, ja, dat riep verbittering bij haar op. En dan ook nog die God. Die dienst van God. Ze had het alles vaarwel gezegd. Ik heb niet naar u omgezien. Ik ben mijn eigen weg gegaan op de vlucht naar Egypte, naar het duistere heidendom. En terwijl zij op de vlucht is, zet God haar stil. Als de levende. En ziet hij naar haar om. Heel die vlucht weg. Toen in de bruisende bitterheid van haar hart. Deze vrouw het besluit nam. En nu ga ik weg. Misschien 's nachts stilletjes onder het zeildoek van de tent doorkroop. Sluipend om de wachters bij de kudde niet wakker te maken. De ogen van God waren op Hagar. En toen ze onder de brandend hete zon daar langs de woestijnweg verder reisde, in haar omstandigheden, niet gemakkelijk, maar de bitterheid hield haar op de been. De ogen van God waren op Hagar. En toen ze daar moedeloos neerzeeg bij die bron, Gods ogen op Hagar. En toen kwam de Heere. Het oog van God was op Hagar van eeuwigheid af. Ook toen ze haar eigen weg koos. En toen hield God haar staande. Wat een wonder van genade wordt hier uitgebeeld, gemeente. Want zo wil God nog werken. Denk maar aan Saul van Tarse. frissend tegen de gemeente des Heren en tegen het woord van de Heren. En terwijl die briesend op weg ging naar Damascus, het oog van God zag hem. En de levende hield hem staande vlak voor de poorten van Damascus, de God die naar hem omzag. En zo zou het ook kunnen zijn vanavond, dat er een jonge man of een meisje in de kerk zit. Misschien altijd trouw geweest, maar in haar hart besluit genomen van: als ik eenmaal getrouwd ben of als ik eenmaal op mezelf woon, dan. De levende God zegt vanavond: van waar komt ge? En waar gaat ge heen? De levende God die omziet, wil mensen stilzetten. Ja, het kan zelfs zo zijn. En misschien zit er een vader of een moeder in de kerk die daaraan denkt. Die jongen, die nu al 10 jaar, of dat meisje dat nu al 17 jaar... het woord van God vaarwel gezegd heeft en aan God nog gebod geloofd. Eigen wegen op weg naar Egypte. Opvoeding vaarwel gezegd. Gods woord vaarwel gezegd. De Heere kan komen op de wonderlijkste wijze. Van waar komt ge? En waar gaat ge heen? Ja, de Heere kan zelfs vanavond komen, zelfs dat. Bij een jonge meisje, oudere, die altijd graag naar de kerk gaat. En die geïnteresseerd is in deze dingen. En die ook nog wel eens een beetje gevoel heeft voor deze dingen. Dat is allemaal een zegen. En toch als niet verder komt dan interesse en gevoel, dan is niet genoeg. Dan is nog te kort. Van waar komt ge? En waar zult ge heen gaan? Wat een zegen als de Heer je staande houdt. Op een ongeloofsweg. Of ook op een godsdienstige weg zonder hem. En als dan blijkt dat God niet alleen de levende is tegen wie je gezondigd hebt en die je bedroefd hebt door eigen wegen te gaan, maar dat die God in Christus ook om wil zien. Om wil zien naar iemand die nooit naar hem omzag. Want hoe ook de leiding in het leven zijn kan, en dat kan heel verschillend zijn, dat weet u toch wel. Als iemand door de Heere gevonden wordt en gaat zeggen: gij God des aanziens, dan zeggen ze allemaal: Heere, u hebt naar mij omgezien, ik niet naar u. U vindt mensen die niet naar u vragen en die niet naar u zoeken. Dat zegt zelfs een jongen of een meisje dat altijd naar de kerk gegaan is. En dat van kindsbeen af de psalmen geleerd heeft en de catechisatielessen. Als God krachtig, vernieuwend gaat werken, dan zeg je: het was niet mijn stiptheid. Het was niet mijn bidden. Het was niet mijn zoeken, want ik heb een hart wat helemaal niet wil zoeken, wat helemaal niet naar u vraagt. Het was uw zoeken. En alleen door uw zoeken ben ik gaan zoeken. En alleen door uw omzien ben ik gaan omzien. En alleen door uw liefde kreeg ik lief. Kennen we daar iets van in ons leven? Want daar gaat het toch om. Zoals ik in het begin gezegd heb. hebben we zo God ontmoet. Als de levende. Als de heilige. Maar ook als de God die in Christus met barmhartigheid bewogen is. En die omziet. Want gemeente, zonder zo'n ontmoeting vanuit het woord en door de geest, kan het niet. Hij wil op zondaren neerzien. Maar daar moeten we persoonlijk ook iets van leren. Zijn oog slaat mij gade. Hij weet van mij af. Hij kent mij. Hij was bewogen met ontfermingen. Toen zeg u het eens. Mogen we daar iets van weten? Als u daar niets van kent, dan is het tijd, de hoogste tijd, om de levende God, de God des aanziens, aan te roepen. En ziet u het dan niet bij Hagar, die God is in zichzelf bewogen. De grootste van alle zondaren, op een vluchtweg, niets dat naar God zocht. Hij kan en wil die zalig maken. O, smeek toch om zijn trekkende liefde, God des aanziens, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En als we daar iets van kennen, ja, dan zullen we begrijpen waarom Hagar in ootmoed neerzinkt en eindigt in de God des aanziens. En waarom die trotse Hagar nu ook de kracht ontvangt en de bereidheid om terug te gaan. En u leest nooit meer dat ze het Sarai moeilijk gemaakt heeft. Of er nooit wat zal zijn voorgevallen, ik weet het niet. Maar de Bijbel zwijgt erover. En dat is een welsprekend zwijgen. Daarin ziet u iets van de kracht van wat hier gebeurd is. Hagar gaat terug. Want wanneer de God des aanziens in ons leven komt, dan leren we buigen. Dan leren we wederkeren. Dan word je het met God eens. En dan zeg je, Heere, die weg, het gaat tegen vlees en bloed in, tegen mijn trotse hart in, maar die weg die u wijst is de goede weg. En zo kan Hagar terug. En zo leert het volk van God buigen, het eens worden met God. En zo leren ze roemen in de God des aanziens. Onbegrijpelijk. Eeuwig wonder. Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik? Wat, wie ben ik dat u neer wilde zien, o levende die omziet, naar een zondaar als ik? Ja, dan stem je in met die oude regels. Waarom was het op mij gemunt? Weet u wat de tekst zegt? Alleen omdat God de God des aanziens is. En uit louter vrije genade op zulke mensen neer wil zien. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, we buigen ons neer voor u. Wat een ontzaglijk wonder dat u hier in dit gedeelte van de schrift wilt laten zien dat u uit onbegrepen eeuwige barmhartigheid, uit het vrije van uw genade, op zondaren, vluchtende, verbitterde zondaren, wilt neerzien. Heere, zegen die prediking aan ons hart. En leer ons u kennen en u vrezen. Want dat is het allervoornaamste. Dat wij de lessen die in dit gedeelte van uw woord liggen opgesloten gaan verstaan. Dat we wederkeren. De levende God die de God des aanziens is leren kennen. En dat uw volk nauwgezet leert leven. Want uw volk zondigt niet goedkoop. Heere, zegen zo het woord wat in alle eenvoud gebracht is. Breng ons veilig thuis. Schenk ons uw genade. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons deze week, nu velen vakantie hebben, anderen nog werken moeten. Wil u zijn met onze kinderen en jonge mensen. Wil u zijn met allen die werken moeten, zegen u hen bij het werk. En wees u ook met hen die niet meer werken kunnen. Denk bijzonder aan zieken en ouderen. Wees hen en ons allen een God van nabij. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 3 is onze slotzang. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Het derde vers van Psalm 138. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.